Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die ook nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God en Vader, en van Jezus Christus den Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij het eerste vers van Psalm 35. Die Paulus geschreven heeft aan die van Colosse, het tweede hoofdstuk. Ik noem u Colossenzen 2. Want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb, en voor degenen die te Laodicea zijn, en zoveelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus, in de welke alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben, want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en de vastheid uws geloofs in Christus. En gelijk gij dan Christus Jezus, den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem, geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs en gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt, met een besnijdenis die zonder handen geschiedt, in het uitrekken van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus, zijnde met hem begraven in den doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uws vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft dat uit het midden weggenomen, het aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordelen in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. Dat dan niemand u overheerse, naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en te samengevoegd zijnde opwast met goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, alsof gij in de wereld leefde, met inzettingen belast? Namelijk, raakt niet en smaakt niet en roert niet aan, welke dingen allen verderven door het gebruik, ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, dewelke wel hebben een schijnrede van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vleeses.
Zoeken wij nu samen het aangezicht des Heren en bidden hem om zijnen zegen. O Heren, u hebt ons in deze morgen van uw dag in uw huis gebracht, gevoed, gekleed en wel bij ons verstand. Dat hebt u ons gegeven, terwijl u anderen uit dit leven hebt afgesneden en er ook in de voorbijgegane week zoveel het tijdelijke met het eeuwige hebben verwisseld, die voor uw aangezicht moesten verschijnen, bereid of niet bereid. Wie lot voor eeuwig beslist is geworden, want u zegt in uw woord, zoals de boom valt, zo zal hij blijven liggen, het zij in het noorden of in het zuiden, maar in de plaats daar hij valt, daar zal hij eeuwig wezen. Heere, voor ons is het nog het heden der genade, de vriendelijke tijd die ge ons gunt, in uw goedertierenheid en in uw liefde, waarin u zich nog aan onze ziel bekend maakt, waarin u zich aan ons nederbuigt, in de nederbuigingen van uw goedertierenheid, als u ons toeroepen wil, als u ons smeken wil, als u ook vanmorgen ons bidden wil, laat u, o zondaar, laat u met God verzoenen. Heere, laat die boodschap van uw genade toch geen gewoonte worden in ons leven. Wil u onze oren doorboren? Wil u ons hart ontvankelijk maken? Geef ons de waarheid van het leven, de ernst van ons zijn in deze wereld, in deze tijd van voorbereiding voor de ontzaglijke eeuwigheid te mogen zien en ons haastelijk tot u te wenden. Ach, schenk ons daartoe de hulp van uw geest en mocht die ons op onze paden tot een leidsmand strekken. Heere, laat die geest die ge gegeven hebt ten 50ste dag onze harten ontvankelijk maken voor uw inkomst, voor uw woord. Ja, gij zijt het die uw opstandingskracht mededeelt aan dode zondaren,
waardoor ze uw stem kunnen horen, waardoor ze opstaan uit het zondegraf, waardoor ze u volgen op het smalle pad des levens. Heren, we smeken van u, daar er nog zoveel ook in deze uw gemeente zijn, die die kracht van Christus niet ervaren, die nog voortleven in de oude sleur van het natuurlijk leven, voor wie het hoogste goed nog is eten en drinken en vrolijk zijn, die om allerlei oorzaken naar uw huis gekomen zijn, maar niet omdat ze u oprecht lief hebben. Wil u dan vanmorgen eens veranderen, Heere? Wil u uw koninkrijk onder ons bouwen, ook in onze kinderen, in onze kleine kinderen, in onze jongens en meisjes? Wil uw koninkrijk bouwen in de harten van vaders en van moeders, ja, in degenen die reeds met de kroon der grijsheid gesierd zijn en nog voor eigen rekening staan, zonder borg, zonder God, zonder toevlucht, zonder verlossing van hun zonde, zonder dat ze het weten, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Heren, o laat het ons eens aangrijpen, indien we nog voor eigen rekening staan. Laat ons ons ongeluk zien, laat ons het bewenen voor uw aangezicht. Dan is er hoop, dan is er redding, want ook vandaag, vandaag staat u nog in het midden der wereld en u luistert naar de stem van degene die aan de zijde van de weg gezeten tot u roepen: Zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, o dat roepen is de vrucht van uw roepen. O dat roepen tot u, het is het antwoord op uw woord, op uw stem. Heere, wij bidden van u. Wil uw liefde hart over ons uitstorten, opdat ook in het midden der gemeente opwaken kwam, door uw heilige geest gewerkt en een roepen om verlossing door het bloed van Jezus Christus. Uw huis is nog niet vol, uw koninkrijk moet nog gebouwd worden, in uw schaapstal ontbreken nog schapen, ze moeten ook worden toegebracht. Heere Jezus, u zijt nog niet gekomen op hemels wolken, en daarom gaat u voort de verkoren kerk te vergaderen ten eeuwige leven, door uw woord en door uw geest. Heere, wil ook in het hart van uw kinderen opnieuw uw genade verheerlijken. Een week ligt weer achter ons met al zijn beslommernis, met al zijn zonde, met alles wat we verkeerd gedaan hebben en wat ons veroordeelt. Dat de zonde ons telkens in de dood brengen en ons het gemis van uw, van die gevoelige gemeenschap telkens weer opnieuw doen ervaren. Maar Heere, neem u de zonde weg. Neem u het verkeerde weg. Neem ons weer als dwalende schapen op en trek ons achter u aan. Verberg uw aangezicht niet voor ons. Laat ons de kracht van uw genade mogen gevoelen in onze harten, tot vrede en tot blijdschap en tot troost, opdat we bij vernieuwing het oog op u mochten slaan. O dierbare ontfermer, die in uw hoogste liefde u openbaart, die in de zoon van uw welbehagen uw teder hart aan ons bekend maakt. Heere, neem toch het ongeloof uit onze ziel weg. Neem toch de hardheid uit ons leven weg. Die strenge, die harde, die verkeerde, die ongelovige gedachten, waardoor we zo weinig als kinderen wandelen, waardoor we zo weinig u toeroepen als onze vader, waardoor we zo weinig vertrouwen dat u meer dan een vader ook voor ons zult zorgen. Heere, geef u ons kinderlijk voor u te wandelen, als liefhebbende kinderen, als oprechte kinderen, maar ook als eenvoudige kinderen. Wil alle hoogte die zich in ons hart tegen de naakte kennis van het geloof in Christus verzetten en alle eigen gerechtigheden waarop we menen te steunen, buiten het kruis, buiten de gerechtigheid in uw offerande, Heer Jezus, te nederwerpen. Aan u heeft de zondaar genoeg. U kunt ons hart volmaakt verzadigen. Als we u hebben, hebben we alles. Als we nu mogen rusten, dan zijn we gerust. Heer Jezus, stel uzelf aan onze ziel voor, ook in de bediening van uw woord, opdat we moed mochten krijgen verder te gaan, en het oog geslagen hadden op uw overwinning, waarin uw kerk doet delen, hier door het geloof. En straks, wanneer het gewicht der eeuwige kroon onze slapen dekken zal, we in eeuwigheid mogen zingen van uw trouw en van uw onverwinbare krachten. Heere, geef al uw bonds, volk, de smaak en de zoetheid der zaligheid, die in Christus kruis gevonden wordt, en die door een opgestaan in het hart van ellendige wordt toegepast, opdat we vrolijk werden in de weg van uw getuigenis, u lovend en prijzende, om het heil dat u mededeelt aan mensen die het niet verdiend hebben. Heere, gedenk u ook aan al onze zieken, degene die in het ziekenhuis liggen, die daarheen gebracht zijn, ook in de week welke achter ons ligt. Heere, gedenk u ook aan onze rouwdragende. Wil u ze genadig en goed zijn, in hun smart en in hun nood, en geef ze ook vanmorgen vrede en verheuging en sterkte uit uw woord. Heere, gedenk u aan uw kerk waar u ze vergadert. Zegen al degene die ge tot uw dienstwerk geroepen hebt. Laat ook uw dienstknecht vanmorgen met vrijmoedigheid uw woord mogen bedienen, opdat dit arme volk gewijd werden aan de in de grazige weide en aan de klare stromen van uw genade. Herder Israëls, ga u ons voor. Leid ook uw knecht in uw waarheid. Help u hem, o God. Opdat we zo samen mochten delen in de vreugde van uw heil. En ons in uw huis verblijden mochten met uw erfdeel. Heere, wil u alles wat we tegen u gedaan hebben, wat we aan u misdreven hebben, uit gunst vergeven. En wil u tot onze ziel zeggen, zie hier ben ik. Zie hier ben ik. Heere, dit alles, we smeken het van u. In de naam van Jezus Christus en om zijn offerande, waarin gij hem welgevallen hebt, om Jezus wil. Amen. Wij zingen thans uit het derde vers, het derde psalm, het tweede en het vierde vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast vertrouwen. Op u vestig ik het oog, gij hebt mijn hoofd omhoog. En doet uw gunst aanschouwen. En het vierde, sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, wel eer getoond voor mij te waken. En wat er verder volgt in het tweede en het vierde vers van de derde psalm.
Thank you.
lieden, het woord van God, terwijl ik u vanmorgen wensen te prediken, vindt u in de u voorgelezen zendbrief van Paulus aan de Colossenzen, het tweede hoofdstuk, de versen 13, 14 en 15. Ik noem u Colossenzen 2, van vers 13 tot 15. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden, u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelfde over haar getriomfeerd. Deze tekst spreekt ons van het gekruiste handschrift. Dat gekruiste handschrift, dat herinnert ons in de eerste plaats aan het duister verleden. De tweede plaats, dat gekruiste handschrift doet ons ervaren de kracht der verzoening. En in de derde plaats, dat gekruiste handschrift, dat vestigt ons oog op de zekere overwinning. Daarvan spreekt onze tekst van het gekruiste handschrift. Dat gekruiste handschrift, dat herinnert ons aan het duister verleden. Dat doet ons ervaren de kracht der verzoening en ten derde, dat vestigt ons oog op de zekere overwinning. Deze brief heeft de apostel Paulus geschreven vanuit Rome, waar hij gevangen zat, om het woord van God en om het getuigenis van de Heere Jezus Christus. En daar in Rome, daar heeft hij gehoord van de gemeenten te Laodicea en ook van de gemeente te Colosse. Colosse was een stad in Azië, een beetje van de zee af, een beetje het binnenland in gelegen, niet zo ver van het bekende Laodicea, waar ook een van de zeven brieven die Johannes te schrijven kreeg op Patmos aan verzonden is. Dit Colosse is door Paulus zelf nooit aanschouwd. Althans, hij heeft er nimmer gearbeid. En hij kent daar die gemeente van Colosse niet. Maar door Epaphras of Epaphroditus is die gemeente van Colosse gesticht geworden. Epaphras, die Paulus noemt, een getrouwe mededienstknecht van Jezus Christus. Die heeft daar dus het evangelie van Gods genade gepredikt en de Heere verrocht mede, en zo is daar in de gemeente van Colosse ook een christengemeente ontstaan. En Paulus heeft van de liefde en van de ijver en van het geloof van die gemeente gehoord. En dan denkt Paulus niet, oh, het is Epaphras, maar die zal toch wel niet zo gewerkt hebben als ik. En die zal toch wel niet zulke gemeente gesticht en onderhouden kunnen hebben, zoals ik dat gedaan heb, de uitnemendste van al de apostelen. Nee, dan keurt hij, en dat is altijd de vrucht van Gods genade, dan keurt hij ook dat werk van Epaphras, waar de Heere getuigenis van gegeven heeft, goed. En het stemt hem tot grote blijdschap, dat de Heere niet alleen hem, de apostel der heidenen, in zijn arbeid gezegend heeft, maar dat hij ook anderen in de arbeid zegenen wil. En dat ook de arbeid van Epaphras tot verheerlijking van de naam van Christus en tot meerdere uitbreiding van zijn koninkrijk door de Heilige Geest bekrachtigd is. En dan schrijft hij vanuit Rome deze brief. En dan bemerken we in deze brief zijn innige liefde tot die gemeente die hij nimmer zag, maar van welke hij toch gehoord had. Maar we merken in deze brief ook zijn verontrusting. Want zoals het in zoveel gemeenten gegaan is,
waar de bazuin van het evangelie geblazen is en waar het volk zich vergaderd heeft tot een krijg, tot een geestelijke krijg, daar kwam ook in die gemeente van Colosse al vroeg een afzwakken, een verslappen van de waarheid. Onder invloed van onderscheiden leraren. Daar waren joods-christelijke leraars die de gemeente, de jonge gemeente van Colosse, wilden beïnvloeden met de oude ceremoniële wetten. En die wilden die gemeente, die heidengemeente in Colosse, noodzaken zich te laten besnijden. Ze zeiden, als je die voorhuid des vleeses niet weg laat nemen, dan heb je geen deel in het rijk van God. Dat moet je doen. Je moet het doen, zeiden ze. En met die, dat wegnemen van die voorhuid bezwaarden ze deze mensen met die oud-testamentische eredienst die juist nu door Christus vervuld geworden was. Die besnijdenis stond niet op zichzelf. Dat was niet zomaar een teken dat ze zeiden nu, ja, alleen die besnijdenis. Nee, maar met die besnijdenis hing samen een heleboel aan wetten en voorschriften waar de apostel straks van zegt, aan raak niet en smaak niet en roer niet aan. En dat heeft wel een schijn van rechtzinnigheid, zegt hij. Dat heeft wel een schijn van oprechtheid, een schijn van wijsheid. Maar, zegt hij, het is dan ook niet meer dan een schijn. Het is alles eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Doch ze zijn niet in enige waarde, maar ze zijn tot verzadiging van het vlees, zegt een apostel in het laatste vers. Dat was aan de ene zijde de dwaling van de joods-christelijke leraars die die heidengemeente wilden bezwaren en ze de vrijheid van Christus wilden roven die ze ontvangen hadden. En van de andere zijde waren er leraars binnengetreden, dat waren de voorlopers van de latere gnostieken. Ja, een niet in enkele woorden samen te vatten dwaalleer, maar in ieder geval, hier was het dan zo dat die mensen zeiden, ja, maar je mag zomaar niet tot Christus gaan, hoor. Je mag zomaar niet de toevlucht nemen tot het hoofd van het lichaam. Weet je wat je moet doen? Je moet de engelen als tussenspraak verzoeken. En dan zegt een apostel ook in het 18e vers, dat niemand u overheerste naar zijn wil in nederigheid, in schijnbare nederigheid en dienst der engelen, intredend in hetgeen die niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand van zijn vlees. Die gnostieken, gnosis, dat is het Griekse woord voor kennis. Die gnostieken, die voorlopers van die gnostieken, die hadden dus op een bepaalde vernuftige wijze een andere weg uitgedacht dan Jezus Christus en die gekruist. Daar komt het in het kort op neer. Ze hadden een andere weg uitgedacht. Ze zeiden, dat gaat zomaar niet. Je kan zomaar niet door Christus zalig worden. Je moet de hulp van de engelen inroepen. En dan zegt Paulus, nou dat schijnt wel erg nederig, maar het is niets anders dan eigengemaakte godsdienst. Intredend in hetgeen ze niet gezien hebben, te vergeefs opgeblazen zijnde, zijn warhoofden, zegt de apostel. Ze hebben wel een hoop kennis, maar ze steunen niet op de grond die God zelf in Sion gelegd heeft. En ze gaan het hoofd Christus voorbij. En buiten dat hoofd kunnen de leden niet leven. En dan roept hij de gemeente van Colosse weer terug tot de eenvoudigheid van het evangelie zoals ze het eerst ontvangen hebben door Epaphras. En dan zegt hij ook in onze tekst, en hij heeft u, Colossensum, als gedood waard in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses medelevend gemaakt met hem. De Joden die wilden die besnijdenis. En dan zegt Paulus, nee, God heeft het mes van zijn verkiezende liefde in uw leven gezet. En toen heeft hij de voorhuid des vleeses van u weggenomen. Hier als hij zegt, in de voorhuid uw vleeses, dan bedoelt hij dat niet letterlijk, want die Colossenzen die waren niet besneden, dat waren heidenen. Maar dan bedoelt hij dat geestelijk, want die besnijdenis had een geestelijke betekenis. Iemand die onder Israël besneden werd, dat was de betekenis van het wegnemen van het lichaam der zonde, van het vlees, van het zondige vlees, van het verdorven vlees. Dat moest afgesneden en dat moest verdorven worden. Dat was het teken van het sterven met Christus, van het afleggen van de oude mens. Zoals nu de doop betekent, het ondergaan in het doopwater, het sterven, het verdwijnen van uw oude natuur, van uw zondig leven. En dat verrijzen uit het graf van het water, dat verrijzen uit de doop betekent de opstanding met Christus. Zo was het onder het Oude Testament met de besnijdenis. En u zegt, de apostel Paulus, Colossense, u zijt dan wel niet besneden in het vlees, Maar dat behoeft ook niet, want God heeft u het ware gegeven, waar dit maar een teken van was. God heeft u die betekende zaak gegeven, waar de besnijdenis een teken van was. God heeft het mes in uw leven, in uw hart gezet. En nu heeft hij de voorhuid, uw vleeses, die heeft hij weggenomen. Dat was het grote voorrecht dus, dat God in die gemeente van Colosse met de kracht van zijn geest, met zijn opstandingskracht gekomen was. En hoe was die gemeente van Colosse? Paulus zegt, hij heeft u als gedood waard in de misdaden en in de voorhuid uw vleeses, dat wil zeggen, zoals die vooruit des vleeses het beeld was van de zonde, zo was gij dood in de zonde. Geleefden naar de begeerlijkheid van het vlees en ge was dood in de misdaad. Wanneer de ziel van het lichaam scheidt, dan noemen we mens dood. Dat lichaam gaat over tot ontbinding. Nu zo is de mens niet levend gemaakt met Christus, is dood, wordt door God als een dode gezien. Dood in zonde en misdaad, omdat hij van God afgescheiden is, van Gods gunst en zalige gemeenschap. Als we niet wedergeboren zijn, als we God niet lief hebben, als God ons deel niet is, als we in de hemel niet weten, ik weet wie gij zoekt, namelijk Jezus, dan zijn we nog dood, dan zijn we van God afgescheiden. Uit Gods gunst en zalige gemeenschap uitgebannen. En ik zeg, wat dood is in het natuurlijke, dat gaat over tot ontbinding. Zo gaat ook de mens afgescheiden van God over tot geestelijke ontbinding. Die dood waarin we alle neergezonken zijn, waarin we alle geboren worden, die gaat voort, steeds voort. Die dood, dat is een ontbindend proces in ons alle leven. Niemand leeft eender als gisteren. Niemand blijft dezelfde in dit leven. De mens die dood is van God gescheiden, die wordt steeds ellendiger, steeds harder. Die komt steeds meer in opstand tegen God. Die wordt steeds kouder, steeds steenachtiger tegen God. De Heere die zegt het door de mond van Salomo. En dan roept hij onze jonge mensen toe. Dan zegt hij, jonge mensen, zoek toch de Heere terwijl je nog jong bent. Want als je oud wordt, dan wordt je hart als een steen steeds harder. Dan zeggen zoveel in hun ouderdom, ik heb geen lust meer in dezelfde. Hoor u, dat is het woord van God. De dood is een proces van ontbinding. En nu heeft de Heere door zijn opstandingskracht in die zich ontbindende burgerlijke gemeente van Colosse ingegrepen. En daar heeft hij zijn gemeente gesticht. Daar heeft hij de wondere kracht van zijn opstanding verheerlijkt. En daar heeft hij afgesneden de vooruit des vlezes. En daar heeft hij hun die dood waren in de zonde en in de misdaden levend gemaakt met hem. Al uw misdaden, uw vergevende. Hier spreekt de apostel dus over de opwekking van de Colossense in verband met de opwekking van de Heere Jezus Christus. In de levendmaking, in de wedergeboorte, wordt een zondaar uit die dood die ik u zo even tekende, die staat der ontbinding, verlost. Hij wordt afgesneden, de vooruit des vleeses wordt weggenomen. En hij wordt met Christus levend gemaakt. Hij wordt met Christus gerechtvaardigd voor God. Zie, dat is het grote wonder der wedergeboorte. Hij heeft u mede levend gemaakt met hem. O, het is niet genoeg dat Christus voor ons gestorven is. En voor ons uit het graf is opgestaan. Maar het is ook nodig in ons leven. Willen we getroost en zalig ons levenspad gaan en straks uit deze wereld verscheiden. Het is ook nodig dat we met hem worden levend gemaakt. O, let erop, lieden, hoe schoon de heerlijkheid van Christus opstanding u ook geschilderd mogen worden. En het is onovertreffelijk om van de opgestane Jezus te spreken. Het is met geen woorden te zeggen welke zaligheid het is dat hij niet in het graf gebleven is, maar dat hij van een vader gerechtvaardigd is en dat in hem de schuld van Sion uit het boek van God is weggedaan. Maar willen we de troost van dit heil ervaren, dan is het voor een ieder van ons nodig met Christus levend gemaakt te worden. Dan hebben we het nodig dat die opstandingskracht van Christus zich heel persoonlijk ook aan ons mededeelt. O, wij mogen geen rust hebben. En een mens kan geen wezenlijke rust hebben. Voor hij weet ook met Christus te zijn opgewekt. En zie geliefden, daar is het nu de tijd voor. Wij leven naar de paasdagen. Op dat paasfeest hebben we gezien het heerlijk en heugelijk feit. Dat hij uit de dood verrezen is. De kluisters van het graf verbroken hebbende is opgestaan uit de dood. En dat hij zijn levensvolheid meedeelt aan zoekende, aan wenende, aan verlorene, aan ongelukkige en aan ellendige mensen. Dat hij naar Galilea gaat om vandaar zijn koninkrijk in bezit te nemen over de ganse aarde. En als u nu vanmorgen ook hier gekomen bent, dan bent u gekomen onder de kracht van de opgestane Christus. Zegt u dit niet? Kan dit uw hart niet ontsteken van verlangen om nu ook met die kracht bedeeld te worden? Want hoor toch, liefden, als ge voortleeft in uw oude leven, als het voor u alleen maar is eten en drinken en zoveel mogelijk van deze wereld genieten, dan zijt u toch in staat van ontbinding. Hoe vreselijk dit woord ook in uw oren moogt klinken, het is de naakte werkelijkheid. Dan moogt u zich nog zo opsieren aan de buitenzijde, en dan moogt ge nog zoveel plichten hebben, maar ge zijt toch in staat van ontbinding wat uw ziel betreft. Uw ziel raakt steeds losser van God. Uw ziel raakt steeds harder in het voorbijgaan van God. O zondaar, hoor toch de stem van God. Laat die ook vandaag in uw doodstaat mogen doordringen. Buig toch uw knieën en breid toch uw hart voor God uit. Zeg het hem toch, uw hart en hoe leeg en hoe koud en hoe bewusteloos uw ziel is. Opdat hij met zijn levenskracht de dode akker van uw hart beschijnen. En uw ziel wegsmelten mocht in zijn kracht, dat is mogelijk. En dat doet de Heere altijd als een woord gepredikt wordt. En daarom grijp hem aan terwijl hij nabij is. Grijp hem aan met uw dode handen. Grijp hem aan met uw verloren leven, opdat hij zich over u ontferme. Hij heeft het bij die Colossenzen ook gedaan. Die waren even dood als ik en u. Die waren even ver weg van God. Maar toen is het opstandingslicht gekomen, toen zegt een apostel. Toen heeft hij de vooruit van het vlees weggenomen. En hij heeft u medelevend gemaakt met hem. Al uw misdaden, uw vergevende, o Colossenses, is dat geen groot voorrecht? Toen heeft God de misdaden u vergeven. Die misdaden waar gij eertijds in geleefd hebt. En dan staat er, die misdaden die zijn u allemaal vergeven. Ja, daar hebben die Colossenzen iets van gezien. Door de verkondiging van Epaphras hebben ze iets van dat handschrift gezien. En u roept de apostel deze Colossenzen toe. Herinnert u toch het duister verleden. O, zie toch eens in wat dat handschrift der zonde betekende. Als we het hebben over een handschrift, dan is dat iets wat misschien in onze tijd met een andere naam genoemd wordt. Ik zou nu misschien beter kunnen spreken van een schuldbekentenis. Dat was toen, en werd toen een handschrift genoemd. Een schuldbekentenis, wanneer iemand die vrij was door moedwil, of op welke wijze dan ook door onachtzaamheid, schulden maakte, en zover kwam dat hij zijn bezittingen verkopen moest, ja, zelfs zover dat hij zijn leven verkopen moest om slaaf te zijn, dan werd voor hem een schuldbekentenis, een handschrift opgemaakt. En dat handschrift, dat moest door de schuldenaar zelf ondertekend worden. En dat handschrift, dat droeg degene bij wie hij schulden gemaakt had, bij zich. Die kon het altijd overal tonen. Dat was het handschrift wat deze schuldenaar belette in vrijheid te gaan. Wee die man wanneer hij uit zijn slavernij zou weglopen. Wee die man wanneer hij op andere plaatsen als een vrije zou gaan leven. Deze man was het die schuldig was. Die zichzelf in deze diepe armoede gebracht had. En het handschrift was tegen hem. Kijk maar, deze man, hij kan het niet ontkennen. Want hij heeft het zelf met zijn hand getekend. En nu zegt de apostel Paulus, o Colossenzen, blik nu nog eens op dat handschrift. Dat handschrift dat tegen u was. Blik nu eens in de schuldenlast die God van u weggenomen heeft. Toen ge met hem opgewekt werd uit de dood. Toen heeft hij al uw misdaden u vergeten. Lieden, het is soms nuttig terug te denken aan het eertijds. Ook voor Gods kerk, voor ons kinderen. Dan is het nuttig. Wij vergeten zo vaak waar God ons gevonden heeft. En hoe God ons gevonden heeft. We hebben allemaal in ons hart de wortel van hoogmoed. Ook na ontvangen genade. En wij verhoogvaardigen ons zo vlug op hetgeen wat we gratis om niet uit genade van God gekregen hebben. Dat is onze aard, onze verdurven, onze verkeerde aard. Het medicijn daartegen is ook dat we gedenken aan het handschrift. God heeft ons, toen hij ons levend maakte, met Christus levend maakte, ons dat handschrift doen zien, ons dat handschrift doen bewenen en ons dat handschrift doen aanvaarden. Dat zijn drie dingen. Daar hebben we in ons leven kennis mee gemaakt. Toen God onze ogen opende, liet hij ons het handschrift zien. Het handschrift wat voor het Oude Testament, ik spreek daar niet te veel over, voor het Oude Testament ook was de bediening der schaduwen. Wanneer ze met hun offers kwamen voor de priester, dan werd dat offer aangenomen, overgegeven. Dat offer werd verteerd, dat offer werd verbrand. Dat was het handschrift der zonde. Nu zag de Israëliet, dat is mijn plaats. Op dat altaar, mijn bloed te laten vloeien en mijn leven af te leggen, dat is mijn plaats. Dat handschrift was tegen hem. Die wet der ceremonie, die veroordeelde de Jood. De apostel zegt, het welk zeg ik, enigerwijze tegen ons was, ja. Want in die wet der ceremonie was ook een heenwijze naar het bloed. Een heenwijze naar de verlossing. Maar het meeste was schuldig tegen ons. Zoals de Israëlieten diertje zag slachten. Zo wist hij, moet ik ook geslacht worden. Zo moet ik geoordeeld worden. Zo moet ik verloren gaan voor Gods gerechtigheid. Dat handschrift was tegen ons. Zo hebben wij het ook geliefd. En als God zijn heilig deugde beeld voor onze ziel opricht. Wanneer hij ons levend maakt met Christus. Dan is het eerste levensteken dat we voor het handschrift gesteld worden wat God ons voorhoudt. Dat we in de spiegel van zijn heilig deugde beeld onze onvolmaaktheid zien. Dan zeggen we, o God, wat ben ik toch voor een mens. Wie ben ik toch voor u geweest van mijn jeugd af aan. Ben ik zo'n zondaar, o God. Ik, die misschien in mijn eigen gerechtigheid wel meende het er beter afgebracht te hebben dan mijn buurman. Ik die u misschien meende vele diensten bewezen te hebben, ben ik zo'n verdorven schepsel? Heb ik zulk een verkeerd hart? Heb ik altijd mezelf bedoeld? Of ik, die misschien in de gruwel der zonde wandelde, in bedrog en achterklap en lastering, in diefstal en hoererij, ben ik die man, ben ik die vrouw, die zulk een goddeloos leven leidt? Dat handschrift, zeg ik, dat wordt gelezen door de zondaar. Heb u het handschrift wel eens gelezen? Heb u in de spiegel van het deugde beeld van God uzelf wel eens gezien? Dat is een vernederend gezicht. Dat is een gezicht dat doet u alle hoogheid verliezen. Alle waardigheid die u uzelf hebt aangemeten. En dan gaat u dat handschrift, zeg ik, niet alleen lezen. Maar dan gaat u dat handschrift ook bewenen. Want er zijn veel mensen die kunnen ellenlang praten over de zonde. Oh, ze weten zo goed dat ze dood zijn in de zonde en in de misdaden. Maar je ziet ze nooit wenen. Het lijkt meer een oorzaak van vreugde als ze uit hun vroege leven vertellen hoe goddeloos ze wel geweest zijn. Dat is geen eer. O, als u uw goddeloosheid ziet in het licht van het uitgewiste handschrift, dan zal er nooit geen lach meer over uw aangezicht komen als u denkt aan uw duister eertijds. Maar dan zult u met vele tranen in de roefenis dat duister eertijds bewenen. Ik zeg, ze lezen het handschrift, maar ze leren het handschrift ook bewenen. Want ze zeggen, Heere, dat is het. En dat wel tegen zulken God, die het waard is gevreesd en gediend en geprezen te worden. Ben ik zo hard geweest? Heb ik u zo lang laten kloppen hier? Heb ik tegen al uw liefde inspraken zoveel verzet? Tegen zulken God, die het waard is gevreesd en gediend en geprezen te worden. Ben ik zo hard geweest? Heb ik u zo lang laten kloppen hier? Heb ik tegen al uw liefde inspraken zoveel verzet teweeg gebracht tegen den Heer en tegen zijn gezalfde? Heb ik met hoog verheven schilden altoos tegen u gestreden? Heere, ik ben beschaamd en ik ben schaamrood en ik durf mijn aangezicht tot u niet op te heffen, o mijn God, want ik heb tegen u overtreden. Zie, dan gaan we op de heup kloppen, omdat we tegen God overtreden hebben. Zulk een goede tier, zulk een genadig en zulke rechtvaardige. En tenslotte, dat handschrift, dat wordt ook aanvaard. Niet alleen gelezen, zeg ik, en niet alleen beweend, maar dat handschrift, dat wordt ook aanvaard. Die schuld, die wordt erkend, hartelijk erkend. Dan heeft onze vriend het niet meer gedaan. Dan zeggen we niet meer, ja hoor, die jongen die heeft me verleid. Of mijn vrouw, of mijn man, of mijn kinderen. Of deze wereld ook, of de mensen van tegenwoordig. Of die verdorven maatschappij, of al die gebreken van de kerk. Maar dan zeggen we, heren, dat heb ik gedaan. Ik ben een kind der wereld. En ik ben het verderf der aarde. En ik ben een schandvlek hier op de wereld geworpen. O God, dat heb ik gedaan. Dat is mijn schuld, dat is mijn schuld. Dat beken ik voor u en dat aanvaard ik, heren. Dat aanvaard ik, let erop. Geen van deze drie kan ontbreken. In het hart van de oprechte zullen ze alle gevonden worden. In minder of meerdere mate. Het lezen van het handschrift. Het bewenen van het handschrift. Maar ook het aanvaarden van het handschrift. Het van harte bekennen. Heren, dat is waar. En wanneer hebben nu die Colossenzen dat handschrift aanvaard? Dat hebben ze aanvaard toen ze met Christus waren levend gemaakt. Zolang als je nog dood bent in de zonde en in de misdaden, lees je het niet. En als je het leest, beween je het niet. En als je het leest en beweent, aanvaard je het niet. Maar er ontbreekt altijd één van. Er kunnen mensen zijn die het handschrift lezen. Er kunnen mensen zijn die er ook nog bitter over kermen. Denk maar aan Judas en aan Saul. Maar ze hebben het nooit aanvaard. Ze hebben het handschrift willen bedekken. En ze hebben het handschrift willen verscheuren. Maar ze hebben het handschrift nooit aanvaard. Maar wat deze drie dingen zijn, het lezen, het bewenen en het aanvaarden, dat is de vrucht van de opwekking met Jezus Christus. O, hebt uw hoofden omhoog, alle bekommerden, alle vreesachtigen van hart, alle die tobben en zuchten om hun verhouding tot God, als u het gelezen hebt. Dan hebt u het beweend, en toen u het beweende, toen hebt u het aanvaard. Dat is het zekere bewijs, dat het handschrift reeds van u weggenomen is. Dat de schuld van u reeds uit Gods boek is gedaan, alleen. Uw ogen zijn nog blind, gelijk de ogen van de Emmausganger. Maar hij wandelt reeds in het midden van u, maar hij kent hem niet. Gestaard maar op dat kruis, en dat kruis spreekt van gerechtigheid. En dat kruis spreekt van oordeel, en dat kruis spreekt van toorn en van gericht. Maar je ziet de opgestaande niet, die reeds uit het graf ontvloden is. Ja, wat zeg ik, die de kluisters van het graf reeds achter zich gelaten heeft. En die opgestaan is tot uw verlossing. O bedroefde zielen, heb uw hoofden omhoog, want ge zijt met Christus levend gemaakt. Dit aanvaarden van de schuldbrief, dit aanvaarden van het handschrift, dat tegen u is, dat is alleen mogelijk door goddelijke genade, door goddelijke liefde. Want de liefde van Christus in uw ziel niet uitgestort. Ge was nooit schuldenaar geworden voor God. De wet leert het niet en Mozes vermag het niet. Maar Christus doet ons voor dit handschrift daar. Maar nog verder. Nog veel heerlijke zaken gaat een apostel ons vertellen. Hij zegt, dat handschrift dat is uitgewist. Het handschrift dat tegen ons was. In inzettingen bestaande, welk zeg ik enige wijze ons tegen was. Heeft ons dat zelf uit het midden weggenomen. Hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. Hij spreekt hier dus van dat handschrift waardoor de schuldenaar zelf ondertekend is. En wat is er met dat handschrift gebeurd? Daar staat letterlijk dat handschrift dat is gekruist. Men was dus altijd ook al van gedachten en men had ook al de gewoonte dat wanneer dat handschrift voldaan was of wanneer de schuldeiser de schuld kwijtschold, dat men door dat handschrift een kruis zette. Of wanneer het met was of in klei geschreven was, dat men dat handschrift uitwiste. Dat betekende dus de schuld is weggedaan. Het handschrift is uitgewist, dat beeld gebruikt hier de apostel. Hij zegt, gemeente van Colosse, dat handschrift dat was tegen u. En dat heb u gelezen, en dat heb u aanvaard, dat heb u beweend. En dat was nu de vrucht dat ge opgestaan zijt met Christus. Dat was de opstandingskracht van Christus. Maar zegt hij, denk er nu eens over na. Denk er nu eens over na hoe dat mogelijk is dat dat handschrift werd uitgewist. Want wij mensen, wij kunnen elkaar de zonde vergeven zonder genoegdoening. He? U kunt de schuldbrief verscheuren en zeggen, ach arme man, ik weet het, ik heb medelijden met je, je kan het niet betalen, kom maar hier. Ik zal het verscheuren, ik zal er nooit meer aan denken, ik zal er nooit meer op terugkomen. Heb ik gezien? Hier uw schuldbekentenis, neem hem maar mee. Of ik verscheur hem voor u en ik werp hem in de vlammen. Dat kan, Dat kan, geliefd, omdat wij zondige mensen zijn. We worden zelfs daartoe geroepen door de Heer om barmhartigheid te bewijzen. Omdat ons barmhartigheid bewezen is. Maar dat kan God niet. God kan niet zomaar dat handschrift verscheuren. God kan ons niet zomaar in zijn heerlijkheid zien. God kan maar niet net doen alsof we nooit gezondigd hebben. God kan ons zomaar niet in zijn gemeenschap opnemen alsof we geen vijanden waren. Oh nee, dat moet betaald worden. Al die schulden, die hele rekening, die moet betaald worden. En u zegt, Paulus, gemeente van Colosse, dat handschrift, dat is van u weggenomen. En u hebt er geen cent aan betaald. Geen cent. Maar het is wel betaald. Gemeente van Colosse, dat heeft Jezus Christus betaald. En dat heeft Epaphras u verkondigd. Hij heeft u voorgesteld uitnemende rijkdom van Gods genade in de openbaring van Jezus Christus. En dan neemt hij als het ware die gemeente van Colosse mee naar dit kruis. En dan zegt hij, o gemeente, laat u toch niet afvoeren door die ijdele filosofie. En door die dwaze wijsheid der mensen. Laat u toch niet bezwaren met dat juk der ceremonie, wat is een roven van de eer van Jezus Christus. O, dat moesten alle zuchtende zielen toch eens goed in het oog houden. Dat moesten al die mensen die onder de wet en geboden gebogen gaan. Dat moesten al die zielen die menen dat ze God een dienst kunnen bewijzen, opdat hij ze een wederdienst zou bewijzen. Dat moesten ze toch eens zien. Ach, je bent niet alleen uzelf tot een dwaasheid, maar je bent ook God tot een dwaasheid. Geroof toch de eer van God zo. Gemaakt de naam van Christus te niet. O, hoor toch de stem van God door de mond van deze apostel. Kom toch mee met die gemeente van Colosse. En laat ons nu eens zien hoe het mogelijk is dat we de schuldbrief lezen, de schuldbrief bewenen en de schuldbrief aanvaarden. Dat komt omdat door God die schuldbrief aan het kruis werd. Wilt u de schuldbrief zien? Wilt u het handschrift zien? Het gekruiste handschrift. Sta dan nog even stil. Sta even stil. O, Paulus heeft niets anders geweten te willen weten, te prediken dan Jezus Christus en die gekruist. Omdat hij het handschrift is. Het handschrift. Hij hangt daar als een vloek. Als een oordeel. En al onze zonden zijn op hem geschreven. Ziet u zijn striemen niet? Ziet u de wonden niet die de doorne kroon gemaakt heeft? Ziet u de wond niet in zijn zijde? Ziet u zijn handen niet uitgebreid met spijkers aan het hout genageld? Ziet u het bloed niet langs zijn heilig lichaam gaan? Dat zijn al uw zonden in hem geschreven. En hij als een vloek aan het kruis hangen. Maar nu ook doordat hij zich in de dood, ja in de dood des kruises vernederd heeft, heeft hij betaald voor al de zonden die in hem en op hem geschreven waren. Hij als een vloek van God verlaten en buiten geworden. Was ook tevens de betalende borg die al onze ongerechtigheden op zich genomen heeft. O gemeente van Colosse, zult ge dan iets anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruist? Gemeente van Vlaardingen, het geldt voor ons ook. Precies als het gold voor die gemeente van Colosse. Ach, waar zitten we dikwijls in vast? Wat zoeken we toch vaak buiten Jezus? Wat zitten we toch dikwijls in onszelf te vroeten? Had ik dit? En was ik nou maar eens zo? En mocht ik dat nou maar eens? Kom mee naar het kruis. Heb u ooit geweend over uw zon? Heb u ooit dat handschrift aanvaard uit de hand van God? Kom mee naar het kruis. Daar is het handschrift, uw zonde, door God doorgekruist. Dat doorgekruist. Niet omdat hij niet meer aan uw zonde dacht. Maar omdat hij volkomen genoegdoening vond in het offer van de zoon van zijn enige liefde. O, wat een liefde. Wat een liefde baart de openbaring van dit gekruiste handschrift, of niet? Kan dit onze ziel niet verdelen? O Jezus, dierbare Jezus. Het gekruiste handschrift. Want in zijn vlees is onze vooruit gekruist. Is onze zonde gekruist. Is onze schuld gekruist. En geliefde, nu is dit het grote voorrecht. Die schuldenaar, hij mocht zelf dat handschrift niet verscheuren. En het had ook geen waarde als hij zelf het handschrift verscheurt. Want dan zou zijn Heer hem al ras een nieuw handschrift voorhouden met dezelfde schulden. Maar nu is dit het grote voorrecht. Dat dat handschrift niet door ons teniet gedaan is. Maar dat dat handschrift door God is gekruist. En door God is doorgekrast. En door God is weggenomen. Als hij Christus uit de doden verhoogd heeft. Dan heeft de Vader een kras een kruis gegeven door het geschreven handschrift. De opwekking van Christus is onze rechtvaardigmaking. En de bewening en de aanvaarding en het lezen van deze schuldbrief is het bewijs dat we met Christus zijn levend gemaakt. En dat de vooruit des vleeses, ons zondige vlees, gekruisigd is met hem. O, bewonder dit voorrecht. Kom, sta stil bij dit grote heil. Gekruist, weggenomen. En dat wel door de allerrechtvaardigste rechter. Want het is niet hetzelfde wie u vrij verklaart. Dat is in het natuurlijk leven ook niet gelukt. Als u voor de rechter moet verschijnen, dan hebben we niets aan. Als uw buurman zegt, ach, zal met jou wel meevallen. Zelf hebben we niets aan als uw advocaat zegt, hou maar moed, ik zal mijn best wel voor je doen. Geliefden, alleen de rechter die zal straks zeggen of ik schuldig ben of dat ik vrij ben. En zo is het ook in onze ziel, is niet waar? Al zeggen onze vrienden, het zal wel goed staan met jou. Ach, het beginsel van het nieuwe leven is wel aan je hart. Daar hebben we geen vrede mee. Daar hebben we geen vrede mee. En al hebben we onszelf eens mogen troosten met het woord der waarheid. En al heeft de Heilige Geest ons bij ogenblikken de kenmerken van het nieuwe leven doen zien. Dat is groot. Zodat we verwonderd en verootmoedig God gedankt hebben. Dat hij zijn hand naar ons wilde uitstrekken die dood waren in de zonde en in de misdaad. Maar weet je waar je bevrijding vindt van je schuld? Weet je waar je verbreking vindt van de kracht van de wet? Weet je waar het pak der zonde van je ziel afglijdt? Aan het kruis. Aan het kruis. Daar glijdt het pak van zonde van je ziel. En dat heeft God bevestigd in de opstanding van de Heere Jezus Christus. En nu zijn we met hem levend gemaakt voor zoveel we hem lief hebben. En hem aanhangen met onze ganse ziel. O, blik dan ook vanmorgen nog eens terug. Blik eens terug naar het gekruiste handschrift. De schuld en zonde verre van ons gedaan. En heeft het zelf uit het midden weggenomen staat. Het tellen van het kruis genageld hebben. En als de rechter vrij spreekt. Als de hoogste rechter vrij spreekt. Dan ben je vrij. Nu die hoogste rechter die heeft vrijgesproken. In de opstanding van Christus heeft hij alle schuldigen. Die dat gekruiste handschrift lezen en bewegen. En aanvaarden voor eeuwig vrijgesproken komt. Laat uw ziel daar nu eens wijden met een verwonderd oog. En zo menigmaal als de Heilige Geest ons door het geloof. Aan die gekruiste verbind, ontvangen we uit de opstanding van Christus kracht, om te zeggen, dood, waar is uw prikkel? En hel, waar is uw overwin? Hij in mijn plaats, aan het kruis, het handschrift der zonde dat tegen me was, aan het kruis, dan ben ik vrij. O, wat daalt hier een liefde uit? Wat daalt hier een liefde uit? O, die oceaan, die is niet te peilen, is niet met mate te meten. Is niet uit te spreken, dan buigen we het hoofd en dan roepen we het uit. O lieve, o dierbare Jezus, voor mij dit alles geleerd. Voor mij overgegeven tot een dood, tot een bittere kruis. Voor mij van God verlaat. Voor mij gehangen tussen hemel en aarde als een schandvlek. En als een vloek, o mijn God, hoe kan ik u even geloven? Want u zijt het waar. Hier ontvangen we niet alleen liefde tot Christus, maar als we door mogen blikken in de gift des vaders die zijn zoon overgaf, om als een gekruist handschrift daar te hangen tussen hemel en aarde. Als we mogen doorblikken naar de opstandingsmorgen waar de vader zijn volkomen volmaking betoont in het offer van zijn zoon, dan komt er een grote, een dubbele, een heerlijke liefde, niet alleen tot hem die zijn leven afgelegd heeft, maar ook tot God en Vader, de rechter van de levenden en de doden. En komt er vrijmoedig toegaan tot hem. En roepen we, lieve Vader, Abba, Vader, heeft u dit behaagd? Hebben we zo lief gehad, dat u uw eigen kind ten dode overgaf, om mijn schuld uit uw boek te doen. O Heere, dan zal ik nooit meer zondigen. Dan zal ik nooit geen harde gedachten van u meer hebben. Dat ik nooit iets anders meer begeer in hemel en op aarde dan het offer. Wat gij begeerd hebt, geliefden, in dat offer vinden we vrede. Vrede met God door onze Heer Jezus Christus. O, ik weet het wel. Die vrede die wordt hier op de aarde telkens ruw verstoord door de zon. Als ons oog weer afwenden van dat gekruiste handschrift. Maar zo menigmaal we de blik opslaan naar hem. Zo menigmaal vinden we allerlei vertroostingen in zijn wonden. En eindelijk. Dit gekruiste handschrift vestigt ook ons oog op de zekere overwinning. Daarvan spreekt hij in het laatste vers, het welk we nog nader ontvouwen zullen nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 85, het eerste en het derde vers. Psalm 85, vers 1 en 3. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. En het derde, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost. En vreemd is hij niet weer op spoor der dwaasheid treedt. Het eerste en het derde vers van Psalm 85. De machten uitgetogen hebbende heeft hij in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over haar getriomfeerd. Zo wekt de apostel Paulus deze inwoners van Colosse op om nu ook het laatste stuk van hun levensbaan vrolijk te strijden tegen zonde, wereld en duivel in het besef dat overwinning Gods is. Hij zegt, gemeente van Colosse, gij hebt het nu wel moeilijk, de overheden en de machten. Dat zijn hier de overheden en de machten van de boze. De kracht van de boze. En hoe dat hij zich dan ook openbaart. Of dat hij zich openbaart in die Romeinse keizers die de christengemeente vervolgen. Of dat hij zich openbaart in deze dagen waarin wij leven in allerlei wereldzin. In de lust tot de zonde. In de overrompeling van al het goed wat van deze wereld is. In allerlei dartelheid en ijdele vreugde. Het zijn allemaal overheden en machten waaronder we van nature gevangen liggen en waarmee we na ontvangen genade nog zo machtig veel te strijden hebben. En u zegt de apostel Paulus tot die mensen daar in Colosse, hij zegt, luister nu eens, die overheden en machten waar gij nu zo voor vreest, die slaafse vrees die u terugdrijft naar de wet, die zijn door hem, die zelf het gekruiste handschrift is, uitgetogen, naakt uitgetogen aan het kruis, openbaar tentoongesteld. En hij heeft door hetzelfde, door dat kruis namelijk, over haar getriumfeerd. Dus Colossense, als ge nu benauwd zijt, en als ge nu als door onweder voortgedreven wordt, vlucht dan niet tot die ijdele filosofie, en vlucht ook niet tot al dat wettisch gedoe, maar vlucht tot uw hoofd in de hemel. Want hij heeft de overheden en machten uitgetogen aan het kruis. En daar heeft hij zo openlijk tentoongesteld. In de dood van Christus stierf de vijand. In de dood van Christus werd de Satan zijn kop verplet. En tot een teken daarvan dat de vijand overwonnen was. Christus moest niet alleen betalen voor zijn volk. Maar hij moest ook de vijand verpletteren. En dat deed hij door zichzelf in de dood over te geven. Hij heeft die Satans kop verpletterd. En alle machten die te zijn diensten staan de kracht ontnomen. Geliefden, nu zult u misschien vragen, wat heeft dat voor ons te betekenen? Ach, dat heeft voor ons dit te betekenen. Dat ook de machten en de overheden, die ons zo menigmaal onder haar bedwang hebben in dit leven, door Christus aan het kruis, openlijk tentoongesteld zijn als onmachtig om ons voor eeuwig te binden. En dan zult u zeggen, wat zijn dan voor ons die machten, en wat zijn dan voor ons die overheden? Met paasmorgen waren het de wachters. Was het het ongeloof van Petrus? Was het het verkeerd zoeken van die vrouwen? Dat waren de overheden en de machten. Dat was het ongeloof waaronder ze gekneld ging. Dat waren de werken des vleeses en der duisternis. Waar de overste der duisternis zijn hand in heeft. En die overheden en machten die kunnen in ons leven zijn ook ons ongeloof. Ons och en ons maag. Die overheden en machten dat kunnen bepaalde zonden zijn. Waaronder we gevangen liggen door de Satan die er zijn hand in heeft. Bepaalde zonde van hoogmoed. We voelen het wel, het gaat niet goed, maar we geven het niet over. We laten het niet los. Dat kunnen in onze jeugd zijn bepaalde zonden die ons aantrekken. Jeugdzonden. Waar onze jongens en meisjes soms onder gebukt gaan en niet van onder bevrijd kunnen worden. Zonden waar we misschien tegen worstelen, maar niet bovenuit kunnen komen. O, hoor eens, als er ooit in je leven een lust mag zijn om de Here te vrezen. Als je ooit in je leven het handschrift leest dat tegen je is. En als je bedroefd wordt over je zonde. En als je het voor God gaat bekennen, Heere, verwerp mij van voor uw aangezicht toch niet. En laat van mij toch uw heilige geest niet scheiden. Dan kunnen er zonden in uw leven zijn waar u aan gekluisterd is. Weet je wat het enige middel is? Kom met de inwoners van Colosse en aanschouw het gekruiste handschrift. Daar heeft hij de overheden en machten tentoongesteld, uitgetogen. En heeft over hetzelfde getriumfeerd. Hij heeft de sterkste vijanden kop vermoord. En nu is er geen vijand meer overgebleven. Of er is kracht tegen in Christus kruis. O, dat geeft ons moed voor de toekomst. Al struikelen we nu ook telkenmaal. En dan moeten we van onszelf dikwijls zeggen. Heere, zou het niet de laatste keer zijn dat u me opricht. Ik kan het niet geloven dat u in deze ongestalte, in deze ellende. Waarin ik mezelf gebracht heb. Waarin ik door eigen schuld ingekomen ben, nog ooit uit verlost zal worden. Maar dan richt Paulus het aangezicht van deze Colossense op Christus. En dan zegt hij ook over die macht heeft Christus getriumfeerd. Zit van de macht van het geld. Christus heeft erover getriumfeerd. Hij heeft afgelegd alles. Alles. En hij is naast uitgestroopt om het handschrift door te halen. Zit gekluisterd aan uw eigen ik. Christus heeft het de doodsteek gegeven. Toen die het uitriep, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, o Vader. En welke macht der zonde ook vast is, zit gaan de machten van het ongeloof. De opstandingskracht van Christus heeft het ongeloof verdreven. Uit de harten van Thomas, van Petrus, van de vrouw. En van zoveel ook in deze tijd. Zoek het dan niet in de weg van zelfkastijding. Zoek het niet in de weg van allerlei filosofie, van allerlei verborgen redenen. Waar u zelf geen weg meer uit weet. Ik hoor wel eens mensen spreken over de dienst van God. En dan denk ik, mensen, je zit in een wargaar. Je kan er zelf geen weg meer uit en een ander weet er ook geen weg meer uit. Ach, zeg toch eenvoudig, het werk van God is zo eenvoudig. Het werk van God is zo eenvoudig. Zeg toch eenvoudig waar het je scheelt. Zeg toch eenvoudig waar je op vast zit. Zeg het tegen God. En zeg het ook eens tot je vrienden. Opdat ze misschien met je kunnen strijden. Om uit de strekken verwat te raken. Zeg het eenvoudig wat je scheelt. Maar zeg ook eenvoudig wat je verlangt. Wat verlang je nu? Wat verlang je nu eigenlijk? Het was op paasmorgen niet onduidelijk wat ze verlangden. Ze verlangden de Heer. Ze verlangden Jezus. Ze verlangden de mens gemeenschap met God. Daar konden ze niet buiten. En is dat niet altijd het verlangen van het nieuwe leven? O verheugd en verblijd u dan in de Heer. Zo dit verheugen, zo dit verblijden in u is. Het is de vrucht van de opstandingskracht die Christus in uw leven verhoogd en verheerlijkt heeft. Keer dan niet wederom terug met de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk. Keer dan niet terug met de hond tot uw uitbraaksel. Keer dan niet terug met de inwoners van Colosse. Tot al datgene waar het leven niet in vinden kon. Maar houd in uw smart het oog op God gericht. Dat zal de uitkomst niet varen. Het handschrift der zonde dat tegen ons was, dat heeft u aan het kruis gehecht. En laat dit gedurig uw ziel in wederliefde tot hem doen ontsteken. Om in een teder leven voor hem te wandelen. Ik heb straks gezegd, dit geeft ons liefde tot Christus. Dit geeft ons in Christus liefde tot een Vader die het alles geschonken heeft. Maar dit geeft ons ook liefde tot een Heilige Geest. O, dan worden we zo zuinig op de werkingen des Heilige Geestes. Dan willen we de Heere niet bedroeven. Dan worden we zo teder van hart. Dan zoeken we Gods aangezicht gedurig. En als we dan ook maar denken in het minst tegen zijn wil te doen. Dan zeggen we, lieve Heer, ik zal het niet doen. Ik zal liever mezelf prijsgeven. Ik zal liever van al mijn vrienden afstand doen. Dan dat ik ook maar enige mate iets tegen uw heilige wil zou doen. Als u me dan zo lief had, dat u uw geliefde voor me overgaf. Als u me dan zo lief had, dat u aan het kruis voor me sterven wil. Als u me dan zo lief had, dierbare geest, dat u me bewaren wil voor afval. En me leiden wil tot in de eeuwige gelukzaligheid. O, laat me u dan nooit bedroeven. Laat me dan stilletjes achter uw hand komen. Laat me dan aan uw hand mogen gaan als uw geliefd kind. Laat me dan nimmer tegenspreken en door de verleiding des vleeses en door de verzoeking van overheden en van machten nimmer meer struiken. Maar mag ik met het oog op u, o opgestane levens, voor de laatste dagen van dit moeitevolle leven doorwandelen met het oog op de kroon der overwinning die u opgehangen hebt aan het eind van mijn levensbaan. Geliefde, dan krijgen we moed om de laatste dagen des levens te doorwandelen. En die grote overwinning te verwachten waarin hij ons reeds doet delen. Aan deze zijde van het graf. Kom, heft uw hoofden op. Ga je alle bedroefden die het paasfeest gevierd heeft. Misschien zonder de paaskoning te zien. Hij leeft aan vaders rechterhand. En het handschrift der zonde dat tegen ons was. Is in hem al het kruis genageld. In hem hebben we alles. Wat onze dorstige en smachtende zielen verlangt. Hier alles. Zo menigmaal we door het geloof. Aan die voet van het kruis mogen staan. Dat de opstandingskracht van Christus ons daar geduriglijk brengt. Want we hebben de opgestane Christus nodig. Om de vernederde Christus te volgen. We hebben de opstandingskracht van Christus nodig. Om bij het kruis onze schuldbrief te lezen. En onze schuldbrief te beweren. En onze schuldbrief te aanvaarden. Maar als dat dan ook in uw leven is. Dan is dat het vaste bewijs. Dat ge met Christus zijt opgewekt. Wel nu dan. Zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. En niet de dingen die op de aarde zijn. Amen. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Heere, dat geldt voor uw ganse kerk. Doe ons opwachten in dat dierbaar geloof. Onszelf meer en meer verliezen. Om toe te nemen in de kennis en in de genade van het gekruiste handschrift. Om onze naam geduriglijk daarin te mogen lezen. Onze naam als zondaar, als dood in zonde en misdaad. Maar ook onze naam als rechtvaardige voor God in Christus Jezus. Dan zal het een ons bewaren voor hoogmoed. En dan zal het ander ons bewaren voor moedeloosheid. Als we zien dood geweest te zijn in zonde en in misdaad. Zullen we op aarde nooit ons hoofd uit het stof kunnen opheffen om te roemen in onszelf. Maar als we zien op uw opgestane levensvast. En door uw opstanding uw kruis mogen dragen, dan zullen we ook bewaard worden om nimmer van u af te wijken. Dan zullen we uw voetstappen drukken in het spoor der gerechtigheid, o dierbare Christus. Omring ons dan met uw trouw gelijk u het gedaan hebt. En ga u met ons verdere levenspad door. Leid ons naar uw raad. En neem ons aan het eind van onze levensbaan op. In uw heerlijkheid. Opdat we ons eeuwig mochten beroemen. In dat handschrift dat gekruist was. Maar dat nu is opgestaan en leeft. Waarin we eeuwig uw liefde zullen mogen roemen. Met al degenen die een even dierbaar geloof met ons ontvangen hebben. Wil u het zondige wat ons in alles aankleeft vergeven. En gebruik uw woord nog tot bekering van velen. Tot versterking van het vaak zwakke geloof van uw kinderen. Opdat de roem van uw naam geprezen werd tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 68, het 36. De koningen, hoezeer geducht, zij met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. De buit van het overwonnen land, viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen, en wat er verder volgt. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.